Dit is NH Gooi. Met nu NH Gooi Spreekuur.
Goedemorgen, het is 9:30 en welkom bij NH Gooi Spreekuur. Het programma van NH Gooi Radio over regio-relevante medische en aanverwante onderwerpen, welke we bespreken met experts. Mijn naam is Michel Rudolfi en de techniek wordt vandaag verzorgd door Wim Roosink. Fijn dat je luistert.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
Recentelijk was het de week van de palliatieve zorg. Dat is zorg die gegeven wordt aan mensen wanneer er geen genezing van een ziekte meer mogelijk is. Iemand die niet meer kan genezen, kan nog wel een tijd met zijn ziekte leven. En dat kan soms zelfs jaren duren. Cicely Saunders, een Engelse arts, heeft dit heel mooi omschreven. Palliatieve zorg is leven toevoegen aan de dagen, niet dagen aan het leven. Jaarlijks hebben ruim 100.000 mensen behoefte aan palliatieve zorg. Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen willen meebeslissen over behandelingen in de laatste levensfase. Maar gebeurt dat ook? En hoe gaat dat in zijn werk? We praten hierover met Amarentia Bakker, verpleegkundig specialist, en Annelieke Willemsen, internist-oncoloog, beide werkzaam in Tergooi Medisch Centrum hier in Hilversum en beide actief in het palliatief team van het ziekenhuis. Dames, van harte welkom in de studio.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Jullie zijn beide onderdeel van het palliatieve team. Dat is vrij groot in het ziekenhuis hier. Wat dat is en hoe dat werkt, daar wil ik graag later in de uitzending met jullie over hebben. Maar eerst wil ik even de kaders neerzetten. Wat is nou precies palliatieve zorg? Dus waar bestaat die palliatieve zorg uit?
Palliatieve zorg is als de ziekte die mensen hebben, dus de patiënt die opgenomen is of polyklinisch en een ziekte heeft die niet meer behandeld kan worden. En op een gegeven moment gaat de behandeling over in palliatieve zorg. Dan kan je natuurlijk nog daarvoor kiezen om symptomen te behandelen. En dat is eigenlijk palliatieve zorg. Dat kan thuis, maar dat doen wij vanuit het palliatief team natuurlijk in het ziekenhuis begeleiden.
Ja, en je noemde ziekte, dus dat is heel breed. Dus dat zijn alle ziektes, hè, die daar...
Ja, palliatieve zorg is natuurlijk met name bekend bij kanker. Hè. Het IKNL is natuurlijk heel groot daarmee. Maar zeker ook voor mensen met hartfalen, CPD, andere orgaanfalen, andere ziektes, dementie, nou noem maar op.
Ja. En wat is dan precies het verschil tussen palliatieve zorg en terminale zorg?
Palliatieve zorg is dat je er eigenlijk nog een tijdje mee kan. Het is vooral verzachtend. We kunnen kijken naar de symptomen. Hoe kunnen we die nog goed behandelen, wat ik al eerder zei. En op een gegeven moment gaat de ziekte zich voortschrijden. En als je dan in de terminale fase komt, dan verwachten we dat je binnen 3 maanden komt overlijden. Dus dan wordt de focus van de zorg wordt ook weer anders. Want dan ga je echt natuurlijk alleen maar kijken wat iemand nog, wat het nog toevoegt, ja of nee.
Ja, en die 3 maanden, dat is gebaseerd op ervaring en zeg maar het klinisch beeld van de patiënt.
Ja. Ja.
Alright. En als je kijkt naar die palliatieve zorg, zijn daar dan ook nog verschillende fases in te benoemen?
Ja, je hebt natuurlijk in het begin als iemand bijvoorbeeld hartfalen krijgt, dan noemen we dat nog niet direct dat je in de palliatieve fase bent. Want we gaan eerst kijken natuurlijk nog of we het heel goed kunnen behandelen. Maar je wordt er niet beter van, dus het wordt alleen maar slechter. En op een gegeven moment kom je in een fase waarvan je kan verwachten dat iemand binnen een jaar komt overlijden. Dus dan spreken we over de palliatieve fase. Dan kunnen we natuurlijk nog heel veel doen met medicatie of begeleiding of interventies. En dat is in de loop van het jaar wordt de focus dus anders, zoals ik al zei. En dan ga je meer naar de symptoombehandeling. Dus de klachten, hè, de benauwdheid of de pijn die iemand heeft of angst. Of, nou, en daar kunnen we dan natuurlijk nog veel meer op richten.
Ja. En ik begreep ook dat in die fases van de palliatieve zorg ook nog een nazorg zit. Klopt dat?
Ja, vanuit de terminale fase ga je naar de stervensfase. Dan verwachten we dat iemand binnen 2 weken komt te overlijden. En als iemand dan overleden is, dan hebben we natuurlijk nog een fase van nazorg voor de naaste. In het ziekenhuis wordt die wel gedaan door een afspraak op de polykliniek, hè, bij de medisch specialist. En vaak verwijzen we ook weer terug naar de huisarts, want iemand is dan bij ons weg natuurlijk. Hè, is uit beeld.
Ja, duidelijk. Nou, worden er regelmatig peilingen gedaan over dit specifieke onderwerp, palliatieve zorg? De laatste peiling onder 1300 mensen gaf aan dat 9 op de 10 mensen willen meebeslissen over de behandelingen in de laatste levensfase. Maar in de praktijk stellen ze dat gesprek uiteindelijk uit. Zien jullie dat ook? En waar ligt dat aan?
Ja, dat is wel herkenbaar. Mensen vinden het vaak belangrijk om te bespreken. Dat zeggen ze op voorhand ook. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan is het toch vaak dat mensen zeggen, ja, dat komt wel als het nodig is. Ja, wij vinden eigenlijk dat het juist goed is om het te bespreken als het nog niet nodig is. Omdat het dan ook minder beladen is. Maar het bespreken aan zich, ja, is toch confronterend voor mensen. En mensen zelf beginnen er vaak toch niet zo over. En juist uit dat onderzoek blijkt ook, ja, dat het als zorgverlener een belangrijke taak is om wel gewoon dat gesprek te beginnen. En dat mensen dat uiteindelijk ook waarderen.
Heeft dat dan te maken met onze cultuur? Sorry, jij wou wat zeggen nog.
Nee.
Oh, dat dacht ik. Hoe heet het? Heeft dat ook nog te maken met onze cultuur? Zie je dat ook in andere culturen precies hetzelfde? Is dat mens-eigen?
Ja, ik denk wel dat mens-eigen is. Het is toch een moeilijk onderwerp. Het is verdrietig, kan beangstigend zijn. Ja, en dat mensen dat een beetje voor zich uitschuiven, dat is natuurlijk wel heel invoelbaar. Terwijl mensen, als het eenmaal besproken is, vaak de lading er juist ook vanaf gaat. En het ook veel rust kan geven als dingen besproken zijn en vastgelegd zijn. Dan zit dat ook niet zo te knagen in je achterhoofd.
Ja, en welke rol spelen naasten hierbij?
Ja, zeker naasten. Die worden daar helemaal in meegenomen natuurlijk. Samen met de patiënt is het belangrijk dat hun erbij betrokken zijn ook. Om te praten over wat belangrijk is voor iemand. En ook wat belangrijk is voor de naasten. Ja. Want zij moeten daarna weer verder.
Ja.
En soms zijn het juist ook wel de naasten die nog meer het verzoek indienen om erover te praten.
Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Ja. En hoe word je dan als zorgverlener, en er zijn natuurlijk toch verschillen. Ik bedoel, enerzijds ben je als specialist ben je hierbij betrokken in het ziekenhuis, en anderzijds natuurlijk als verpleegkundig specialist ben je hier betrokken. Welke rol nemen jullie daarbij aan?
Palliatieve zorg is in het begin al generalistische zorg, zoals we dat noemen. Dus dat betekent dat iedere zorgverlener palliatieve zorg moet kunnen verlenen. Maar er zijn soms hele complexe vraagstukken of dat vraagt om specialistische kennis. Daar is het palliatief team in te gooien voor. En dan komen wij erbij om te spreken over dat soort zaken.
Pakken we ze direct nog eventjes op. Moet ik me nog eventjes proberen dat af te ronden. Want ik had het net over cultuur. Hoe cultuursensitief is palliatieve zorg? Ik denk bijvoorbeeld aan migratieachtergrond of mensen vanuit de LHBTQ+ omgeving die vaak nog wel eens ervaren dat ze uitgesloten zijn uit het aanbieden van bepaalde zorg. Herkennen jullie dit?
Ja, dat speelt zeker een rol. Ik denk dat palliatieve zorg juist bij uitstek iets is wat heel erg passende zorg moet zijn. En eigenlijk vraagt ieder individu om een andere benadering. En dat kan zijn vanuit een andere religieuze achtergrond of een andere culturele achtergrond. Soms is een heel directe manier van communiceren kan dan minder passend zijn. Maar zoiets kan ook gelden voor iemand die het heel angstig of beladen vindt, dan ga je er ook bespreek je het op een andere toon. En je hebt ook soms hele nuchtere mensen die zeggen, ja, geen doekjes eromheen winden. Zeg het me zo duidelijk en zo open mogelijk. En zo probeer je voor iedereen in te schatten hoe is de informatiebehoefte, wat wil iemand weten. En het beste is gewoon om vooral te vragen, waar ligt die behoefte? Wat wil iemand weten? En op basis daarvan dingen te gaan vertellen. En op die manier denk ik dat je voor iedereen passende zorg kunt leveren.
Ja, en dat lijkt me ook best wel lastig als je bijvoorbeeld ook mensen met dementie hebt.
Ja, daar maken we natuurlijk voornamelijk ook gebruik van de naaste, want die kent de patiënt, hun vader, moeder of partner. Dus die hebben we daar zeker bij nodig.
Ja. Zijn er ook nadelen aan palliatieve zorg?
Nou, soms op de korte termijn kan het best heftig binnenkomen. Soms ook als mensen opgenomen zijn in het ziekenhuis en ze horen dat het palliatief team komt, dan schrikken ze daar soms van. Dan zal het wel heel ernstig met me zijn. Maar als uiteindelijk dingen besproken zijn, dan hoor je later eigenlijk altijd terug. Ja, ik vind het wel heel fijn dat we het toch over hebben gehad. En ook al was het misschien niet altijd een makkelijk gesprek, kan het toch een waardevol gesprek zijn.
Ja. Vindt palliatieve zorg altijd plaats in een ziekenhuis?
Zeker niet. Nee, het ziekenhuis is eigenlijk de laatste plaats daarvoor. Met name natuurlijk thuis. Er zijn veel onderzoeken dat mensen graag thuis willen overlijden of in een andere zorginstelling, zoals een hospice bijvoorbeeld. Het ziekenhuis is eigenlijk geen geschikte plek, maar je ziet natuurlijk wel dat het toch vaak voorkomt. Zeker als mensen toch nog opgenomen zijn, er nog nooit over gesproken is en iemand hard achteruit gaat. Dus ja, het gebeurt wel.
Ja. En wanneer maak je dan gebruik van een hospice?
Als we verwachten dat iemand binnen 3 maanden komt te overlijden en je dus op tijd de gesprekken kan voeren met iemand, dan zou dat een goede keuze kunnen zijn voor sommige patiënten.
Ja, dan heb ik ook begrepen dat er palliatieve zorg vaak wordt binnen palliatieve zorg vaak gesproken wordt over transmurale zorg. Wat is dat precies?
Ja, dat gaat over de samenwerking tussen de lijnen, dus over de muren van het ziekenhuis of de lijnen van de eerste lijn van de huisarts. Ja, en palliatieve zorg gaat erom dat eigenlijk alle betrokkenen die iemand kan treffen weten wat is nou belangrijk voor iemand, wat zijn zijn wensen en wat zijn dan passende keuzes om iets wel of niet te doen. En daarbij is het heel belangrijk dat het goed vastgelegd wordt en dat iedereen dat duidelijk heeft. Zodat als iemand thuis is en iemand krijgt in het weekend een probleem, dat ze ook op de huisartsenpost geïnformeerd zijn, dat ze in het ziekenhuis geïnformeerd zijn. Maar dus die communicatie naar elkaar toe, zodat alle zorgverleners weten wat wel en niet passend is. Ja, dat is heel belangrijk, maar ook best lastig.
Ja. Nu gaan we eventjes focussen op het palliatieve team in het ziekenhuis. Wat is het palliatieve team?
Het palliatieve team is een team wat gespecialiseerd is in palliatieve zorg. Dat zegt de naam natuurlijk al. En het bestaat uit verschillende disciplines. Waaronder medisch specialisten zoals Annelieke, dus de internist-oncoloog. We hebben een geriater die betrokken is. Verpleegkundig specialisten van verschillende origine, dus verschillende specialismen ook. Geestelijk verzorger, medisch psycholoog, dus het is anesthesioloog, de pijnspecialist. Ik vergeet vast nog heel veel mensen.
Apotheek, ja. Transfer, verpleegkundige. Ja. Nog andere medisch specialisten, de cardioloog, de longarts.
Kinderarts?
Nee, kinderarts niet. Kinderpalliatieve zorg is echt een heel specifieke zorg. Die kunnen wij niet leveren. Maar in de toekomst zou dat natuurlijk zeker wel wenselijk zijn dat er aandacht voor is in het ziekenhuis. Dus daar zullen we toch op moeten inzetten. Maar voor nu niet.
Oké. Okay. Je hebt gelijk al mijn tweede vraag beantwoord rondom wie zit er allemaal in het team. Maar dat heb je netjes uitgelegd. Wat is jullie werkwijze als team?
Als er een patiënt is opgenomen, dus op een klinische afdeling in Tergooi, kan de medisch specialist, de artsassistent, de verpleegkundig specialist of de physician assistant kan ons in consult vragen. Dus patiënten kunnen zelf niet ons bellen, maar die kunnen wel aan hun zorgverlener vragen van goh, ik heb behoefte aan een gesprek. Of de zorgverlener zelf die begint daarover. Dan vragen ze ons in consult en dan gaan wij in kaart brengen hoe het met iemand is. Soms ligt er een hele duidelijke vraag en soms niet. Dan gaan we in gesprek met patiënten, met naasten. Om te kijken wat speelt er, wat ligt er, waar liggen de vragen, waar ligt de behoefte.
Ja. Wat is eigenlijk jullie motivatie om in zo'n team plaats te nemen?
Ja, dat is een mooie vraag.
Dankjewel.
Voor mij persoonlijk vind ik het heel bijzonder dat ik deelgenoot mag zijn in deze bijzondere fase van iemands leven. En dat je nog dingen kan toevoegen die waardevol zijn, zodat uiteindelijk de naasten ook verder kunnen.
Ja, voor mij is het ook een heel belangrijk stuk van de zorg voor iemand. Waar je heel veel kan betekenen als je daar aandacht aan besteedt.
En heb je dan ook specifieke opleidingen daarvoor nodig? Scholing?
Als ik spreek voor de verpleegkundigen in de basisopleiding is er natuurlijk aandacht voor palliatieve zorg. Je kan je specialiseren met een post-HBO-opleiding, dus een vervolgopleiding. En je hebt voor de verpleegkundig specialisten ook nog weer aanvullende scholing. Voor de medisch specialist is de kaderopleiding, Annelieke?
Ja, of er is ook de kaderopleiding of een andere opleiding, een 9-daagse cursus voor medisch specialisten.
Ja. Het lijkt me best wel emotioneel en af en toe ook zware belasting. Hoe ontspannen jullie je? Want je kan me zomaar voorstellen dat je dat ook wel eens in sommige gevallen mee naar huis toe neemt. Je ervaringen.
Ja, wat voor mij persoonlijk heel belangrijk is, is dat ik kan delen met mijn collega's. Dus we zijn echt een team, we werken echt samen. En als ik het ook, het is multidisciplinair. Dus als ik wil overleggen, dan bel ik een collega. En uiteindelijk aan het einde van de dag fiets ik weer naar huis. Ik moet een half uur fietsen en dat is, dan laat ik eigenlijk alles weer achter me.
Ja, voor mij ook herkenbaar. Ja. Het kan soms heel aangrijpend zijn, maar juist door met collega's erover te praten die heel erg gelijksoortige ervaringen kunnen hebben, ja, dan raak je dat ook wel weer kwijt. En ja, het is ook niet erg als het aangrijpt.
Ja. En zijn er ook zorgverleners in jullie ziekenhuis die daar weer gebruik van kunnen maken, die niet in het team zitten? Want ik kan me ook voorstellen dat die worden geconfronteerd met elementen van palliatieve zorg. Is er opvang in het ziekenhuis?
Ja, er is een opvangteam, eigenlijk in brede zin voor als je wat heftige situaties meemaakt tijdens je werk. Dat kan voor dit soort situaties zijn, maar ook bijvoorbeeld naar een reanimatie die ingrijpend is of andere situaties. Dus daar is een opvangteam voor in het ziekenhuis.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
Welkom terug bij NH Gooi Spreekuur. We hebben het vandaag over palliatieve zorg. Wat we bespreken met Amarentia Bakker, verpleegkundig specialist. En Annelieke Wilmsen, internist-oncoloog. Beide werkzaam in Tergooi MC. En beide actief in het palliatief team in het ziekenhuis. Wij hebben een aantal vragen gekregen van luisteraars. En die zal ik proberen op een goede manier dat met jullie te communiceren. Iemand die een achtergrond heeft in het hospice, die vraagt zich af hoe palliatieve sedatie precies werkt. En of dat ook een enge manier is van palliatieve zorg.
Palliatieve sedatie, dat passen we toe als iemand in het laatste stukje van zijn leven zit. En de levensverwachting maximaal 10 tot 14 dagen is. Dat is de eerste voorwaarde. En de andere voorwaarde is dat er klachten zijn die zo moeizaam te bestrijden zijn, dat ons niet lukt met de gewone medicijnen en dat tot ondraaglijk lijden leidt. En in die fase waarin iemand dus is aan het lijden is, in het laatste stukje van het leven, dan zeggen we, dan kunnen we medicijnen geven om het bewustzijn te verminderen. Meestal slaapt iemand dan, waardoor dat lijden wegvalt en iemand een natuurlijke dood kan sterven. En ja, ik ervaar dat eigenlijk niet als iets engs, omdat het juist een opluchting en een verlichting is. Dat iemand dat stervensproces gaat door, maar iemand hoeft dat niet meer bewust mee te maken met al het lijden wat erbij was. En het is een heel, ja, vaak iets wat heel rustig en natuurlijk beloopt. De familie kan erbij zijn. En het is juist een manier om rust te brengen.
Ja, duidelijk. Dank je. Een vraag ook van iemand die heeft gezegd van, die zich afvroeg over de begeleiding van het palliatieve zorg, het palliatieve traject. Als er een patiënt, als iemand ervoor kiest, eigenlijk tijdens dat traject, namelijk te zeggen van, ik hoef eigenlijk helemaal geen behandeling meer. Is er dan ook begeleiding daarbij?
Ja, er zijn patiënten natuurlijk die daarvoor kiezen. Dat gaat vaak in overleg natuurlijk met hun eigen hoofdbehandelaar, zoals wij dat noemen. Dus de medisch specialist of met de huisarts. In het ziekenhuis is daar zeker begeleiding voor. Dus mensen worden niet losgelaten, zoals dat soms wel eens voelt. Maar kunnen natuurlijk zeker nog afspraken met de specialist hebben. Wat we wel dan doen, is dat we de zorg meer en meer gaan overdragen weer naar de huisarts. Want de huisarts is natuurlijk in de thuisomgeving. Dus die kan daar natuurlijk nog veel meer betekenen. Dus de rol van hoofdbehandelaar, zoals ik het noem, verschuift eigenlijk langzamerhand van de medisch specialist naar de huisarts weer terug.
Ja, oké. Ik had een vraag van een vrijwilliger bij de Parkinson-vereniging. Die ook die onderzoeken heeft gelezen. Dat er heel veel mensen die wens wel hebben om daar zelf over mee te beslissen. Maar uiteindelijk dat allemaal uitstellen. En zij vraagt, hoe heet het? Zijn er manieren om dit te kunnen doorbreken? En zij noemt hier, zeker in het licht van de huisartsen, steeds minder tijd hebben om bijvoorbeeld wilsbeschikkingen door te nemen. Raden jullie bijvoorbeeld een specifieke website aan of andere informatiekanalen?
Nou, ik denk dat er in ieder geval een mooie website is. www.overpalliatievezorg.nl Dat is een website vanuit de overheid opgezet. En daar vind je heel veel informatie, maar ook relevante documenten inderdaad die mensen kunnen gebruiken. En als iemand zegt, ik wil me daar zelf alvast in verdiepen, samen met naasten meestal, dan is dat eigenlijk een hele goede plek om alvast te kijken en je voor te bereiden. En zo kun je eigenlijk een gesprek met een zorgverlener ook heel goed aangaan.
Ja, en bespreek het ook vooral met de huisarts. Ja. Dat is ook altijd wat we zeggen. Veel mensen hebben natuurlijk wel over nagedacht over de dingen, toch? Maar nog nooit met hun eigen huisarts besproken.
Ja, dat is ook zonde. Als je er wel over na hebt gedacht, maar de relevante zorgverleners weten dat niet. Ja.
Ja. En kan je nog ook de patiënt, misschien zelfs wel de naaste, in dit gesprek nog ergens toe sturen? Ik denk bijvoorbeeld aan iemand die ik zelf heb geïnterviewd in het verleden. Jannie Oskamp, die daar een metaforische beeld bij heeft gegeven. Die zegt palliatieve fase is tussenland. Dat noemen ze zo. En mensen die daar belanden zijn tussenlanders. Helaas is ze dit jaar overleden. Maar het idee daarover, en zij heeft er een boek over geschreven. Kan dat helpen bij mensen? Dat je bij wijze van spreken iemand, behalve dan die website die je dan net hebt genoemd, ook nog zeg maar dit soort informatie, want het kan behoorlijk verwarrend zijn. Is dat een onderwerp van gesprek in de communicatie tussen arts en patiënt?
Ja, zeker. Er is natuurlijk heel veel informatie overal te vinden tegenwoordig. Dus mensen moeten echt goed zoeken. Dat is natuurlijk, en zeker over dit onderwerp kan dat heel naar zijn. Dus naasten en patiënt stimuleren wij ook zeker om met elkaar in gesprek te gaan. Wat voor iemand belangrijk is, dus wat voor hen belangrijk is. En daar dus uiteindelijk ook over in het gesprek met de huisarts te gaan. Maar dat tussenland, zoals Jannie Oskamp dat zo mooi noemt, dat is natuurlijk heel herkenbaar. Want ja, je zit eigenlijk in een soort wachtstand. En dat is natuurlijk, kan ook angst voortbrengen. En daar moet aandacht voor zijn.
Ja.
Van de andere kant is het soms juist ook een periode. Ja, de zingeving staat vaak meer op de voorgrond. En je hoort juist ook van mensen dat het een hele waardevolle tijd is. Het is niet alleen een moeilijk tijd. Maar het is juist ook wel een periode waarin mensen denken, ja, weet je, ik ga nog eens dat gesprek aan met mijn kinderen. En ik wil nog eens weten, hoe kijken jullie terug? Of... dus het is juist soms ook een periode waarin mensen zeggen, joh, we zijn eigenlijk heel erg dicht bij elkaar gekomen. Dus dat kan het ook bieden.
Ja, dat vond ik ook zo mooi. Want zij heeft ook destijds een keer aangegeven dat ze een gesprek heeft gehad met de geestelijk verzorger. Nou, die hebben jullie ook in het Tergooi. En zij zei, van dan dacht ik in eerste instantie dat het over de dood ging. Maar de geestelijke verzorger praat eigenlijk alleen maar over het leven.
Ja, ja.
Vond ik zo'n mooie opmerking. Vond ik zo,
palliatieve zorg gaat ook over het leven.
Ja, ja, ja. Wat zij wel aangaf, en ik weet niet hoe dat nu inmiddels is, is dat toch heel weinig mensen, ook mensen die dus in het ziekenhuis aanwezig zijn, eigenlijk bekend zijn met de terminologie palliatief team. Is dat iets wat jullie herkennen?
Ja, dat herken ik wel. Het wordt steeds beter. We zorgen er steeds beter voor dat mensen ons kennen, dat zorgverleners ons kennen. Want dat is natuurlijk bij ons belangrijk. En je ziet ook in de maatschappij dat natuurlijk de term palliatieve zorg steeds meer bekend raakt. En dat het hele mooie zorgen zijn.
Nou, we hebben natuurlijk ook nog net de week van de palliatieve zorg gehad. En daar ook veel aandacht gevraagd. En ik denk dat het belangrijk is, we zijn langs alle afdelingen geweest, om te vertellen over wat we kunnen bieden. Want als mensen dat weten, dan weten ze ook waarom ze ons in consult zouden vragen.
Ja. Heeft elk ziekenhuis een palliatief team?
Ja, elk ziekenhuis in Nederland heeft een palliatief team.
Dat is goed om te weten. Dit was eigenlijk alweer onze laatste vraag voor vandaag. We zijn aan het einde gekomen van de uitzending. Amarentia Bakker en Annelieke Willemsen, heel veel dank voor jullie komst en voor het bespreken van dit toch wel heel erg mooie onderwerp. Want uiteindelijk gaat het over het leven. Heel veel dank voor dit gesprek.
Dank voor de uitnodiging.
Dankjewel.